onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Barmhartigheid, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 33. En wij zingen de versen 2 en 3. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. En vers 3, hij schept in het heilig recht behagen. Zijn wijsheid is alom verspreid. Psalm 33, de versen 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, wij openen het woord van de Heere en lezen 2 Petrus, hoofdstuk 1. De tweede brief van de apostel Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk. En daar lezen wij het woord van de Heere in 2 Petrus 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd, door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal. Gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover het woord van de Heer uit 2 Petrus 1. Doen wij nu belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen van het geloof. En daarna willen wij zingen Psalm 56, het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56, het 5e vers na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over het 3e artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De belijdenis des geloofs wat achter de catechismus staat. En daarvan willen wij nu lezen en met elkaar mediteren over artikel 3. En artikel 3 handelt over het geschreven woord Gods. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, nog voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Tot zover. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heerlijke en almachtige God, zo brengt u ons voor de tweede keer op deze zondag samen in uw huis. Wij willen u danken voor uw bijzondere zorg en de zorg die u besteedt aan onze zaligheid. Dat u ons niet alleen het woord geeft, uw woord, maar dat dat woord ook verkondigd en gepredikt mag worden. En dat we heel de week uw woord bij ons mogen hebben, ter overdenking, ter bestudering. Want daarin vinden wij het eeuwige leven. Want daarin vinden wij u, Heere Jezus, door heel de schrift heen, door heel het Oude en heel het Nieuwe Testament heen, handelt het alles over u, Heere Jezus Christus, dat u gekomen bent in deze wereld om de zaligheid te verdienen voor verloren zondaren. En Heere, wij bidden u, geef dat wij door uw Heilige Geest getrokken zullen worden om dat woord van u niet terzijde te leggen. We belijden u dat we daartoe in staat zijn en dat we daartoe ook geneigd zijn. Wat hebt u een werk, Heere, sinds de val in Adam, om de mens opnieuw te openbaren wie u bent. En wat hebt u een werk gehad, al bent u de heilige, de almachtige, eeuwige God, maar naar menselijk begrip, wat een werk en wat een moeite om mensen uw woord te openbaren, om profeten te roepen, om uw Heilige Geest mensen te laten vervullen, opdat uw woord spraken en dat uw woord op schrift gesteld is. En dat u dat woord ook bewaard hebt de eeuwen door. En dat dat woord ook betrouwbaar vertaald is in onze moedertaal. En dat wij dat woord van u, dat eeuwige woord, bij ons mogen hebben. En dat u met dat woord in harten werkt, opdat mensen zalig zullen worden. Heere, wat bent u een zorgzame God. Wat bent u met barmhartigheid bewogen. En zo brengt u ons hier samen opnieuw door uw barmhartigheid. En u geeft ons nog de genade dat we onder uw evangelie mogen zijn. Dat moeten we maar niet voor kennisgeving aannemen. Want straks houdt dat wel op. We blijven niet onder uw evangelie. Voor een beperkte tijd hebt u ons uitverkoren om de weg tot de zaligheid te horen. En nu is het toch zeer belangrijk, ja levensbelangrijk, hoe wij daarop reageren. Of wij dat woord naast ons neerleggen, als de dwaze bouwer. Of dat wij dat woord ter harte nemen, zoals de wijze bouwer. O Heere, alles moet uiteindelijk van u komen. Want wij liggen dood in zonden en misdaden. En dat vergroot onze schuld, wanneer wij niet letten op uw woord. Het kan best zijn dat wij dat niet kunnen, omdat we dood liggen in zonden en misdaden. Maar dat vergroot toch alleen onze schuld, dat u ons roept en wij niet gekomen zijn. Dat u ons liefelijk nodigt en dat we niet naar u wilden luisteren. Dat u ons het zalig eeuwig leven hebt aangeboden en dat we meer aandacht besteden aan dit tijdelijk vergankelijk leven. O Heer, als het zo is in ons leven, dat dit eigenlijk een tekening is, een karakterisering van ons leven. Heere, overtuig ons van zonde. Overtuig ons van ons schandelijk gedrag. Opdat wij ons zullen verootmoedigen en dat we tot waarachtige bekering zullen komen. En dat we zullen leren luisteren naar u, de levende God. O Heere, neig onze harten tot u. Trek ons, Heere. Open onze ogen voor de schoonheid van uw woord. Open onze ogen voor uw zorgzaamheid en uw barmhartigheid. En open onze ogen voor de Heere Jezus Christus, die gekomen is om de schuld van zijn volk op zich te nemen. Heer, ook dat kunnen wij niet begrijpen, dat God zelf de schuld draagt van zijn volk. En zo zijn uw kinderen voor eeuwig aan u alles verschuldigd. En daarom mogen uw kinderen ook niet meer voor zichzelf leven, maar voor u, de levende God. Heere, wil dan zo werken in de harten van uw kinderen. Wil hen inwinnen, hoe langer hoe meer, voor uw dienst. Dat ze u lief krijgen, u volgen. En u al meer leren liefhebben. Heere, wil met uw woord en geest in de gemeente werken. Wil dat doen onder jongeren. Heere, laten wij een diep besef mogen hebben. Dat uw woord, het heilige, onfeilbaar woord van God is. En dat wij met eerbied dat woord zullen lezen en bestuderen. En dat ons leven gefundeerd mag staan op dat woord. Dat bidden wij u voor een ieder van ons. Dat bidden we u, Heere, voor ouderen, voor vaders en moeders. Heer, er is zoveel in ons leven wat ons afleidt en afbrengt van uw woord. Maar geef ons die genade, dat uw woord de hoogste plaats mag hebben in ons leven. En dat we dat ook persoonlijk zullen onderzoeken in de binnenkamer. En wilt u dan ook tot ons spreken? Want u belooft het toch, dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren. Want uw woord is met macht, uw woord is met kracht. En daarom, Heere, werk met uw woord en geest in onze harten. Zegen daartoe de bediening van uw woord vanavond. Ja, het is bediening van uw woord. Ook al volgen wij een leidraad, een samenvatting van de leer van de inspiratie van uw woord, zoals beleden in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar dat wil niets anders dan uw woord samenvatten en naspreken. En daarom zijn wij ook nu bezig om uw woord te bedienen. Heere, leid uw dienaar daarbij. Leid ons allen, Heere, in het luisteren naar uw woord. We willen u bidden, Heere, voor heel de gemeente. Ook daar waar bijzondere noden zijn. Waar zorg is. Zorg en verdriet. Misschien om een familielid. Wat in grote nood is. Of misschien zorgen om kinderen. Of zorgen omdat het leven moeilijk kan zijn. Heere God, wilt u erin meekomen? Wilt u laten merken, Heere, dat u onoverwinnelijke kracht geeft? Zijn er ook, Heere, die pijn hebben en slapeloze nachten meemaken? Wilt u daarin ook voorzien? Dat ook in al deze moeite zij toch aan u verbonden worden. En dat ze geestelijke lessen leren. Heere, wij bidden u voor onze ouderling Loy, die ook thuis is vanwege ernstige ischiaspijn. Heere, wilt u hem weer oprichten. Dat hij ook weer zijn ambt mag vervullen wat hij zo graag doet. Versterk hem in uw barmhartigheid. Heere, wij willen u bidden voor het werk van dominee Husar in Roemenië. Heere, wat zijn dat verblijdende berichten. Dat ondanks het feit dat hij moeite heeft moeten doorstaan en ook wel eens geslagen werd en in zijn gezicht gestompt, dat hij toch weer terugkwam. Om ook daar onder het zigeunervolk uw woord te verkondigen. Dat hij niet bang is voor mensen. En dat u dat woord ook verkondigt, hebt willen zegenen. En dat er steeds weer nieuwe gemeenten opgericht worden. Dat er verzoeken komen ook in andere dorpen uw woord te verkondigen. Heere, wij danken u voor dit werk en wij bidden u voor uw bewaring. Voor deze voor ons eigenlijk onbekende predikant, Husar. U ziet hem. Heere, bekrachtig hem. Zegen ook onze gaven die we willen geven voor hem, dat hij ook een deugdelijk auto mag hebben om zijn werk te kunnen doen. Heere God, zegen zo het werk daar onder de zigeuners in Roemenië. We willen u ook bidden, Heere, voor de nabestaanden van dominee Maarten Vlietstra, die gisteren begraven is. En wij bidden u, Heere, voor al zijn geliefden. Wilt u in hun harten werken, troost geven. En wij willen u ook danken voor alles wat dominee Vlietstra heeft mogen betekenen voor onze kerken. Heere, gedenk zo onze kerken in uw genade. We bidden u voor de Theologische Universiteit. En wij danken u, Heere, voor de beslissing van de afgelopen laatste zitting van de synode om toch niet mee te gaan met de GTU. En wij bidden u verder voor uw bewaring in onze kerken en dat er ook duidelijkheid mag komen en dat het mag blijken hoe uw werk doorgaat. Bewaar onze kerken. En zegen de Theologische Universiteit met allen die eraan verbonden zijn. Heere, we bidden u voor het zendingswerk van onze kerken, waar het ook mag plaatsvinden van Siberië tot in Botswana en in Thailand en in andere landen en steden wil het alles zegenen. We bidden u voor onze broeder van Luttikhuizen. En Heere, geef ook een gezegende bevestigings- en intrededienst volgende maand. En geef, Heere, dat er ook belangstelling mag zijn. Ook voor deze blijde gebeurtenis. Ook voor de evangelisatiepost. Heere, breid het werk daaruit. En wilt u uw genade en zegen daar gebieden. Heere, gedenk onze regering. Ook wanneer nieuwe ministers en staatssecretaris eraan staan te komen, wilt u ook wijsheid geven en geven dat ons land en volk toch niet aan de verloedering overgegeven zal worden en niet aan menselijke wijsheid overgegeven zal worden, maar dat toch het licht van uw woord toch mag schijnen en dat er ook in de geest van uw woord toch ook geregeerd mag worden. Heere, geef uw genade en wijsheid. Gedenk deze wereld in nood, de vreselijke oorlogen die aan de gang zijn in het Midden-Oosten. En wij bidden ook voor uw volk Israël. Wilt u haar beschermen? En wilt u geven, Heere, vrede en veiligheid? En dat ze in hun eigen land ook mogen wonen. Het land wat u hen al zo lang geleden geschonken hebt. Heere, geef vooral dat ze tot erkentenis mogen komen van de Heere Jezus. Dat u in hun harten uzelf zult openbaren. Heere, zegen ons zo in deze dienst. Zegen de kosters en het werk wat ze doen door de week en zondags. Dank u voor hun werk, Heere. Stel hen tot zegen. Ook de organisten, het werk wat ze steeds doen. Stel hen tot zegen en we danken u voor hen. Sterk uw dienaar, Heere, en geef kracht en genade en wijsheid om te preken. En wilt u in ons midden zijn, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen, gemeente, Psalm 12. En we zingen de versen 1, 6 en 7. Psalm 12, versen 1, 6 en 7. Geliefde gemeente, in het eerste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben wij gezien wie God is. En in het tweede artikel, daar lezen wij hoe wij God kunnen kennen. En wij kunnen hem kennen uit de natuur. Overal zijn wonderen om ons heen. En wij mogen die wonderen niet negeren. God spreekt tot ons. Vanmorgen een baby gedoopt. Uit twee cellen. Een baby. Een baby is geboren deze week in de gemeente. Hoe is het mogelijk? Het is toch een wonder. Geen dokter kan het verklaren. De bladeren die vallen vanaf de bomen. Er is geen blad gelijk. Het zijn toch wonderen. En wie doet dat? Wie heeft dat gemaakt? John Newton. De Engelse geleerde. Kwam een keer een atheïst bij hem op de studeerkamer. En hij had zo'n leren bol van de aarde. Prachtig gemaakt. En die man zei, wie heeft dat gemaakt? Nou, niemand. Wie heeft nou die leren aardbol zo prachtig gemaakt? Niemand, zei John Newton. Nou, hou me niet voor een gek. Wie heeft dat gemaakt? Nou, jij zegt toch hetzelfde. Van de aarde en alles wat er is. Dat niemand dat gemaakt heeft. Zie je hoe dwaas je bent? We zien de grootheid en de heerlijkheid van God in de wonderen rondom ons. Let er maar op. En aanbid God voor al de wonderen die we zien. En waar we niet aan voorbij mogen leven. Maar vooral, zegt artikel 2, kennen wij God uit het woord van God. Want daarin openbaart de Heere de zaligheid. En de verlossing door de Heere Jezus, dat lezen we niet in de natuur. Dat lezen we alleen maar in het woord van God. En nu gaat het derde artikel verder. En dat handelt over hoe wij dat woord van God moeten bezien. Dat woord van God is geïnspireerd. Het gaat dus om de Bijbel in artikel 3. En het vertelt ons hoe wij de Bijbel ontvangen hebben. Dat hebben we ontvangen dankzij Gods bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. God heeft bijzondere zorg voor ons, voor u, voor jou, voor mij en voor onze zaligheid. En daarom heeft God ons zijn woord gegeven. En daarom is de Bijbel het woord van God. De Bijbel is geïnspireerd. Daar gaat het om in artikel 3. De inspiratie van Gods woord. Dat het woord van God door Gods Heilige Geest ingeblazen is in mensen. En dat die mannen Gods dat opgeschreven hebben. Precies zoals de Geest hen gaf op te schrijven. God heeft zijn woord geopenbaard en daarom is het woord wat we lazen bij Petrus niet maar een standpunt van Petrus. Het is niet wanneer Paulus Romeinen schrijft, nou de mening van Paulus. Nee, het is het woord van God door Petrus, door Paulus, door Johannes, door Jacobus en de profeten. Die spreken het woord van God. En Mozes, Hij spreekt het woord van God. Waren mannen Gods gedreven door de Heilige Geest. En het is een bijzondere zorg dat wij het woord van God ontvangen hebben. Want in het woord van God, daar worden de brandende vragen van een mensenhart beantwoord. Daarin lezen wij van dood en leven. Daarin lezen wij van hoe wij op deze aarde terechtgekomen zijn en hoe deze aarde ontstaan is. En waar het met deze aarde naartoe gaat. En waar het met de kerk naartoe gaat. En wij weten vooraf waar alles straks op uitloopt. Op het eindoordeel. En op dat we staan allemaal straks voor de rechterstoel van Christus. En dan is het eeuwig bij de Here in heerlijkheid. Of het zal voor eeuwig bij de Here vandaan zijn. In de buitenste duisternis. We weten het allemaal. En we weten ook hoe wij zalig moeten worden. Door het geloof in de Here Jezus Christus. Want het ontzaglijk in het woord van God is. Dat nadat de Here God de zonde heeft aangewezen in de mens. En de mens al vanaf het allereerste begin naar de val gewezen heeft. Op de noodzaak van bloedstorting. Dat Adam en Eva moesten uit het paradijs, maar ze waren naakt. En toen heeft de Heilige God een beest genomen en geslacht. En het bloed is gestort. En van die vellen heeft de Heilige God Adam en Eva bekleed. En hen niet naakt uit het paradijs gestuurd. Maar dankzij zijn bijzondere zorg gekleed in beestenvellen uit het paradijs gestuurd. Met de moederbelofte. Dat het vrouwenzaad. Het slangenzaad zou overwinnen. En Adam en Eva hebben het begrepen. Er moet bloed vloeien. Er moet betaling zijn voor de schuld. En Abel en Kaïn hebben offers gebracht. En daarna werden offers gebracht. En dan wordt het later ontvouwd door heel de schrift heen. Dat er een lam geofferd moest worden. En dat het volk Israël veilig was achter het lam. Want de Heer openbaarde, er moet betaling plaatsvinden voor de zonde. En dan zien we het in de profeten al. En we zien het bij Mozes al. En we zien het bij Johannes de Doper. Wat gaat er gebeuren? Nu wordt God zelf het lam dat ten offer gebracht moet worden. Wat geen mens kon bedenken, wat in geen godsdienst voortkomt. Nu gaat door die bijzondere zorg God zelf de straf dragen. Ik in uw plaats, daar gij anders de eeuwige dood moest sterven. En heel Gods woord is een uitwerking daarvan. Dat woord van God is geïnspireerd. Zonder het woord van God waren wij in het duister gebleven. En heel veel mensen zijn in het duister. Ze kennen het woord van God niet. Ze lezen het niet. Misschien hebben ze het wel thuis, maar ze lezen er nooit in. En zo zijn ze in het donker. Dat woord van God verspreidt licht. De Heere God heeft zijn woord geopenbaard. En hoe is dat begonnen? Dat begon doordat de Heere God zelf sprak. Hij sprak tot Adam en Eva. En hij sprak tot hun kinderen. Hij sprak ook tot Kaïn. En ze hoorden zijn stem. En ze wisten dat het de stem van God was. En later heeft de Heere God ook gesproken tot andere mannen uit de voortijd. Zo heeft de Heer ook gesproken tot Henoch. En Henoch heeft geprofeteerd van het oordeel van God dat komen zal. En dat God zal komen tot oordeel. Het oordeel is ook gekomen in de zondvloed. En in de begintijd, de tijd voor de vloed, werden die woorden van God doorgegeven. Er was een mondelinge overlevering. En dat kon heel goed. Adam is 930 jaar oud geworden. En Lamech, de vader van Noach, Lamech was 56 toen Adam stierf. Zo dicht liggen de geslachten op elkaar. Zo hebben ze het aan elkaar doorverteld wat er gebeurd is. En u vindt nog de fragmenten daarvan bij de oervolken van deze wereld. Over een schepping en over een zondvloed. Er zijn talloze voorbeelden van te noemen. Tot zelfs bij de Indianen in Noord-Amerika. Ze gaven het aan elkaar door. En Noach, hij overleed 2 jaar voor de geboorte van Abraham. Zo dicht liggen de geslachten op elkaar. En Abraham, Isaac, Jacob, Levi, Amram, Mozes. Er is een directe lijn. Het woord werd mondeling doorgegeven. En toen heeft het de Heere behaagd dat het niet bij een mondelinge overlevering zou blijven, maar dat het woord van God opgeschreven zou worden. En dat is begonnen bij Mozes. Een man die zeer geleerd was vanuit Egypte. Maar vooral, hij was een man Gods. Hij heeft 40 dagen lang op de berg met God gesproken. Hij heeft niet gegeten. Hij heeft niet gedronken. Ik denk ook niet dat hij geslapen heeft. Ik denk dat hij door de heerlijkheid van God op bijzondere wijze ondersteund werd. En daar werd hem de tabernakeldienst en de offerdienst en hoe de kleding van de priesters moest zijn, werd hem allemaal getoond. Daar werd hem de wet van God gegeven. En toen kreeg je de zonde met de gouden kalf. En daarna is Mozes weer 40 dagen en nachten de berg op geweest. Mozes, van hem wordt geschreven dat de Heere sprak met hem, zoals een mens spreekt tot zijn vriend, van aangezicht tot aangezicht. En zo heeft Mozes het opgeschreven, wat de Heere hem verteld heeft. De wetten en de geschiedenis. Want de Heere wilde dat zijn openbaring bekend zou worden aan de hele mensheid. Het was zijn bijzondere zorg. En toen heeft de Heer op volmaakte wijze zijn openbaring ingegeven aan de mensen. En 2 Petrus 1 schrijft erover, wij hebben het profetische woord. En daarmee doelt Petrus op het Oude Testament. En hij zegt, dat profetische woord is zeer vast. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte. En de morgenster opga in uw harten. Dat de Heere Jezus zelf gaat schijnen in uw harten vanuit de profetische geschriften. Dat is heel het Oude Testament. En dan legt Petrus er ook uit hoe dat komt. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, Het was niet maar een gedachte van een mens, maar de heilige mensen Gods waren door de Heilige Geest gedreven. Zij hebben ze gesproken. En dat woord gedreven, dat is een woord dat ook gebruikt wordt in het Grieks voor een schip wat gedreven wordt door de stroming en door de winden. En een schip wordt vaak heel ergens anders heen gedreven, waar het naartoe wil. Ze kunnen er niks aan doen, ze worden daarin gedreven. Nou, zo werden die mannen Gods ook gedreven om het woord van de Heere bekend te maken. En de Heer heeft op verschillende wijzen zijn woord bekendgemaakt aan mensen. Hebreeën 1 vers 1 getuigt daarvan dat God voortijds veelmaal en op velerlei wijzen, dus God in het verleden voor deze tijd, op vele malen en op velerlei verschillende wijzen heeft hij tot de vaderen gesproken door de profeten. En hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Op velerlei wijze. De Heer sprak door dromen. Jacob, Jozef. Soms gaf de Heer visioenen. Jesaja, Ezechiël. Soms verscheen de Heer aan mensen en sprak tot hen. Mozes bij de braambos. Johannes op Patmos. Samuel hoorde de Heere God spreken. Samuel, Samuel. De profeet Habakkuk wachtte wat God hem zou spreken in zijn hart. En zo zijn ze gedreven door de geest van God. Hebben ze het woord van God ontvangen en ook opgeschreven. Zelfs David in de psalmen. Hij zelf getuigt op zijn sterfbed in 2 Samuel 23 vers 2. De geest des Heren heeft door mij gesproken. En zijn rede, zijn woord is op mijn tong geweest. Zo heeft David de psalmen gesproken. Gedicht en opgeschreven. Hij was geïnspireerd door Gods geest. Je kunt het eruit aflezen. Want hij schrijft dingen over de Heere Jezus die letterlijk vervuld zijn. Hij schrijft dingen die beleefd worden in het geestelijke leven. Het is door openbaring. Maar vooral heeft de Heere zijn geopenbaarde woord laten optekenen. We lezen Exodus 24 vers 4. Mozes nu beschreef al de woorden des Heren. En van de profeten staat er ook soms letterlijk dat ze het moesten opschrijven. Jeremia 30 vers 2. Schrijf u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. En Zacharias die roemt in zijn lofzang in Lucas 1 vers 17. Dat wat er nu gaat gebeuren is precies gelijk de Heere gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten. Die van het begin der wereld geweest zijn. Van het begin der wereld. Adam, Abel, Set, Henoch, Lamech. Noach, profeten, die hebben erover gesproken, over de verlossing die zou komen door God. En zo schrijft de apostel Paulus in 2 Timotheus 3 vers 16, al de schrift is van God ingegeven. Het is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering. Tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. En steeds hadden ook het Oude Testament, die boeken van het Oude Testament, hadden gezag onder Israël. Ze hadden gezag bij de apostelen. De Heere Jezus kent hen goddelijk gezag toe. De Heer Jezus zegt, de schrift kan niet gebroken worden. Maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld zal worden. De Heer Jezus sprak als geen ander dat de schriften vervuld moesten worden. En steeds lezen wij in het woord van de Heer hoe de profeten dat woord van God ontvangen hebben. En dat ze door leiding van de Heer het moesten opschrijven. Dat ze het zelf ook niet eens helemaal begrepen wat er precies inhield wat ze schreven. Denk maar aan Daniël 12 vers 8. Ik hoorde dit, maar ik verstond het niet. En ik zeide, mijn Heere, wat zal het einde zijn van deze dingen? En hij zeide, ga heen Daniël, want deze woorden zijn toegesloten. En verzegeld tot de tijd van het einde. En 1 Petrus 1 vers 10 vertelt ons dat de profeten gesproken hebben over de zaligheid. En daarbij hebben ze onderzocht op welke tijd de geest van Christus die in hen was beduidde. Wanneer zal dit vervuld worden? En hoe zal het vervuld worden? Ook dat lijden dat over Christus zou komen en de heerlijkheid daarop volgende. Daar hebben de profeten en de psalmen en de wetten over gesproken. Maar ze wisten niet wanneer het vervuld zou worden. Met rijkhalzend verlangen hebben ze het onderzocht. En zo hebben de apostelen later het evangelie verkondigd door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. En zo is Gods woord ingegeven door de Heilige Geest. De profeten hebben niet maar iets bedacht. Ze moesten vaak profeteren tegen hun eigen leven in. De Heere Zee Jezus zegt over Jeruzalem dat zij de profeten gestenigd en gedood hebben. Dat was de prijs die die profeten moesten betalen. En Stefanus verwijt de schriftgeleerden en de priesters. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige. En zo hebben die profeten gesproken tegen hun leven in. Jeremia is later gestenigd in Egypte, volgens de Joodse overlevering. En de profeet Jesaja is in tweeën gezaagd, volgens de Joodse overlevering. En zo hebben ze geprofeteerd. Ze hebben niet maar wat gezegd. Ze moesten het spreken. Soms wilde Jeremia niet meer spreken. Want hij moest steeds spreken over verwoesting, over de stad die hij lief had, Jeruzalem. En over ondergang van het volk. En hij matte zich af om het in te houden. Hij wilde niet meer spreken in de naam van de Heere. En toen werd het in hem als een vuur. En hij moest spreken. En zo hebben ze gesproken. Ze ervoeren het als een last wat op hen drukte. De hand des Heren kwam op mij. En het woord des Heren kwam tot mij, zeggende. En zo hebben ze gesproken. Ze hebben het van de Heren geleerd. Paulus heeft het ook van de Heren geleerd. Een apostel, die hebben wij niet meer. Een apostel is een oor- en ooggetuige van de Heer Jezus. En Johannes en Petrus, dat waren allemaal oor- en ooggetuigen. Maar Paulus, Paulus schrijft, dat noemde ik vanmorgen, in Galaten 1 is hij 3 jaar in Arabië geweest. Wat deed hij daar? Na zijn bekering in Damascus. 3 jaar in Arabië. En daarna keerde hij pas terug naar Jeruzalem. En toen had hij eigenlijk geen contact met de discipelen nog. Alleen met Jacobus. En Barnabas ontfermde zich over hem. In die 3 jaren, wat heeft Paulus daar gedaan in de woestijn? Daar is hij door de Heere God onderwezen. Daar heeft de Heer hem persoonlijk onderwezen. Johannes de Doper, hij was veel in de woestijn. Wat deed hij daar? Hij at wilde honing, wilde sprinkhanen. Maar wat deed hij daar? God onderwees hem. En zo kon hij het zeggen, zie het Lam Gods. En ook geregeld lezen we in het boek Handelingen dat de Heer Jezus bij Paulus stond. Om hem moed in te spreken. Vrees niet, Paulus. Ik heb veel volk in deze stad. Vrees niet, Paulus, zoals ge van mij getuigd hebt, zo zult ge ook te Rome getuigen. En zo had God bijzonder bemoeienis met deze apostelen. Het waren mannen Gods. En zo hebben ze geschreven. En dat zien we in de inhoud. Want Gods woord bevestigt zichzelf steeds weer. Er zijn geen tegenstrijdigheden in. Het gaat allemaal over Christus. Over de wijsheid van Christus in Spreuken. Over Christus als het Lam Gods in de wetten. En het koningschap van Christus, afgebeeld door de Godvrezende koningen in het boek van de koningen en de kronieken. En de ware richter die komen zal uit het boek van de richteren. En de profeten die spraken over de komst van de Heer Jezus als koning, als profeet en als priester. En de evangelisten bevestigen het weer. En steeds grijpen ze terug naar het Oude Testament. En steeds zien we die verwijzing op dat het woord vervuld werd wat gesproken is door. En dan wordt er een profeet genoemd. En de brieven van de apostel Paulus en Petrus en Johannes zijn alleen maar uitwerkingen van de zaligheid die verdiend is door de Heer Jezus Christus. De inhoud laat zien dat het van goddelijk oorsprong is. En ook de woorden die gebruikt worden. Wij belijden de verbale inspiratie. Dat betekent de woordelijke inspiratie. Elk woord is belangrijk. En elk woord is geïnspireerd. Eén woord anders in een zin, heel de betekenis verandert. Daarom belijden wij de woordelijke inspiratie van de Heilige Geest. Van de schrift. En daarbij heeft de Heilige Geest ook gebruik gemaakt van de aard van de Bijbelschrijver. Een man als Amos, die een boer was van Tekoa, schrijft anders dan Jesaja, die van koninklijke afkomst was. Er is een stijlverschil. Maar de Heer heeft daar gebruik van gemaakt om zijn woord te inspireren. En daarom is dat woord van God niet de mening van mensen, maar het is het woord, geopenbaarde woord van God. En dat woord is voor alle mensen, niet voor sommige mensen, voor een ieder. De Heer Jezus heeft zelf ook het gezag van het Oude Testament erkent, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar te vervullen. Te vervullen. En later, hoe konden dan de evangelisten de vier evangeliën schrijven? Dat kwam door de bijzondere werking van de Heilige Geest. Dat heeft de Heer Jezus hen vooraf gezegd. In Johannes 14, vers 26 heeft de Heer Jezus hen beloofd, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. Die zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dus ze konden precies herinneren, woordelijk, wat de Heer Jezus sprak en zei. En dat kwam door die bijzondere werking van de Heilige Geest. En ook de apostel Paulus zegt het zelf, 1 Korinthe 2 vers 13. Wij spreken niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. En dan schrijft de apostel aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Dat gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt. Gij dat aangenomen hebt. Niet als de mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord. En zo zegt Paulus in Efeze 2 vers 20, dat de kerk en het christelijk geloof gebouwd is op het fundament van profeten en apostelen, en daarvan is Jezus Christus de uiterste hoeksteen. En er zijn zelfs gedeelten van Gods woord, die heeft de Heere God zelf geschreven. En dat lezen wij elke zondag in de kerk. De 10 geboden. Hoe komen wij daaraan? God heeft met zijn heilige vinger de 10 geboden ingegraveerd in stenen tafelen. Niet geschreven, dat kon weer uitgewist worden, maar ingegraveerd. Het is vast en blijvend. En daar worden we naar geoordeeld. En omdat we niet leven naar de 10 geboden, daarmee is onze ellende gedefinieerd. En als de Heer een mens gaat vernieuwen naar het beeld van Christus, dan is dat het beeld van de 10 geboden. Dat is fundamenteel in heel de schrift. Dat heeft de Heere God zelf ingegraveerd. En die stenen tafelen waren van beide zijden ingegraveerd. Het was vol. Er kon niets meer bij. En er hoeft ook niets meer bij. Want het is Gods werk. Exodus 32, 15. De tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Ze waren Gods werk. Het geschrift was Gods geschrift zelf in de tafelen gegraveerd. Het feit dat ze gegraveerd waren was de duurzaamheid. Want hemel en aarde, totdat die voorbij gaan, zal er niet één jota nog tittel van de wet voorbij gaan. En als de Heer een mens bekeert, Jeremia 31, 33, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, ze zullen mij tot een volk zijn. En zo zien wij dat heldere woord van God, dat een licht is op ons pad en een lamp voor onze voet. Dat woord van God, altijd nieuw, altijd fris, altijd nieuwe dingen. Nooit raakt u daarin uitgestudeerd. Welk boek is daarmee te vergelijken? Dat heerlijk woord van God, door de bijzondere zorg ons overgegeven. Dat woord dat geschreven is in de loop van 1500 jaar, in de loop van 1500 jaar. En geschreven is door ongeveer 40 verschillende schrijvers. En ze spreken allemaal over de komst van de Verlosser. En over de zorg en de liefde. En de genade van God. Dat heerlijk woord van God. En waarom gaf de Heer ons zijn woord? Om de weg tot de zaligheid duidelijk voor ogen te stellen. Want wij hadden die weg tot de zaligheid opgebroken. Door onze val in Adam. We konden onmogelijk ooit vergeving van zonden ontvangen. We konden onmogelijk in gemeenschap met God leven. We waren de weg kwijt. En buiten God is geen troost. God alleen is het leven. En toen openbaarde God dat wonder. Langzamerhand ontvouwde het zich tot op Golgotha. En juist op dat moment heeft niemand het begrepen. De discipelen niet, niemand. Ook de vrouwen niet. Pas daarna, toen begrepen ze het. Daar ging het allemaal om, door heel het woord. Dat hij zijn bloed zou storten tot een volkomen verzoening. En dat is allemaal in het woord geopenbaard. En zonder het woord zouden we nooit Jezus Christus kennen. En dit woord vertelt ons hoe de mens dood ligt in zonden en misdaden. Dat de Heere God te heilig is om een mensenwerk te kunnen accepteren als betaling voor de zonde. Als betaling voor zijn gekrenkte heiligheid. De betaling die God eist kan alleen maar door zijn Zoon gebeuren. En zo verdient de Heere Jezus dat zijn geest gaat werken in mensenharten. En dan krijgt zo'n mens de Heere lief. Hij krijgt zijn woord lief. En hij ervaart hoe dat woord hem richting geeft in het leven. En beseft dat het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van God zal eeuwig bestaan. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. En zo noemen wij de boeken van de Bijbel heilige en goddelijke schrifturen, geschriften. Jezus Christus, de inhoud van de schrift. In Genesis 3 vers 15, het zaad van de vrouw. Later wordt hij het zaad van Abraham genoemd. En dan wordt hij de Silo genoemd, de rustaanbrenger van Jacob. En dan beschrijft Mozes de Heere Jezus als de profeet die komen zal. En dan de profeet van Mozes wordt de koning van David. En de koning van David wordt de priester van Jesaja en Zacharia. En hij wordt bij de profeet Maleachi de zon der gerechtigheid. Dat heerlijk woord van God. Wat voor plaats heeft dat woord in ons leven? 'S morgens zo druk. Ja, gauw hoor. Voor de file. Of moet de bus halen. En het woord blijft dicht. En tussen de middag, nou dan zijn we op school of zijn we aan het werk. En 's avonds. Nou, we lezen maar de kinderbijbel aan tafel. Kunnen de kinderen ook beter begrijpen. En 's avonds laat, ja, we zijn zo moe. Ja, we moeten nou maar gaan slapen. Misschien iets uit een dagboekje. En daar blijft het bij? Mag toch niet? God spreekt met zijn zorg voor ons en onze zaligheid. Het leven is druk, ik weet het. En velen van u moeten ook enden rijden, ik weet dat. Brengt allemaal spanning teweeg. Begrijp het. Maar hoe? Ja, dan moeten we zelf maar beslissen. Maar we moeten dat woord de hoogste plaats in ons leven geven. Want God spreekt, wie zou niet vrezen? De leeuw heeft gebruld, zeggen de profeten, wie zou niet vrezen? God spreekt, dan moeten we toch luisteren en aanbidden. Jonge mensen, jullie weten op de catechisatie. Dat ik er steeds je op wijs om dat woord voor jezelf te gaan lezen. Je moet zelf ontdekken wie de Heere Jezus is. en de kracht van zijn liefde ervaren in je leven. Dat hij je leven verandert, dat kunnen andere mensen je niet leren. Ze kunnen je voorhouden, maar niet leren. Dat zul je zelf moeten ontdekken op je knieën voor God. En hij zal het doen. Hij luistert naar gebeden van jongeren die om God verlegen zijn geworden. Die om God gaan vragen in hun leven. En dat doe je vanuit het woord. Lees dat woord, daarin spreekt God tot je. Het leidt je tot de zaligheid. Dat woord is heerlijk. Er is niets te vergelijken met het woord van God. Er zijn mensen die zeggen, ja, er zijn ook wel andere heilige geschriften. En er zijn ook andere godsdiensten. En die hebben ook hun heilige boeken. In ons land komen we nog wel eens in aanraking met moslims. En zij hebben de Koran. En dat heeft voor hen gezag. En daar hameren ze steeds op. Het moet het liefst in het Arabisch geleerd worden. Ook al begrijp je het niet, geeft niks. En hoe is de Koran tot stand gekomen? Weet u dat? Nou, u ziet grote en ingrijpende verschillen tussen de Bijbel en de Koran. De Koran is zeer vermoeiend te lezen. Want het zijn allemaal losse spreuken. Er zit geen verhaal in. Er zit geen lijn in. Er zit geen rode draad in. Er is geen opbouw in de Koran. Er is geen ontvouwing van een geschiedenis die God gaat met de mensen. En hoe komen ze aan de Koran? Dat komt van Mohammed. Het begon in een grot waar Mohammed was. En hij vertelde dat hij bijna gewurgd werd door een engel. Hij dacht dat hij zou sterven. En toen hij bijna gestikt was, liet de engel los. En zei tegen hem, reciteer, herhaal, Koran betekent reciteer. En Mohammed getuigde dat hij gedwongen werd om te spreken, hij aarzelde. Toen werd hij weer gepakt en hij stikte weer bijna. En toen sprak hij na wat hij hoorde. Mohammed zegt zelf dat hij heel bang was. Dat hij ook niet wist wat er gebeurd was. Dat hij dacht aan een boze geest. En hij was aanvankelijk heel angstig, maar zijn vrouw zei tegen hem, nee, je bent een profeet. Hij was zelf bang bezeten te zijn door de duivel. Vervolgens kreeg hij tijdens zijn leven meer openbaringen. En daar zijn ooggetuigen van, waarbij Mohammed lag op een bed. En hij begon te schudden en te trillen. Hij verloor het bewustzijn. Schuim kwam op zijn lippen. Hij begon hevig te zweten. En de mensen om hem heen, die werden bang, behalve zijn vrouw. Zijn vrouw werd niet bang. En in die toestand kwamen er allerlei uitspraken uit zijn mond. En wanneer Mohammed bijgekomen was, zat hij rechtop. En hij veegde zijn voorhoofd af. En zo werden de spreuken van hem opgetekend. Soms veranderde Mohammed ook openbaringen achteraf. En vertelde dat hij misleid was door de duivel. Mohammed deed geen wonderen. Hij gaf geen tekenen. En er staan ook geen feitelijke profetieën in de Koran. In feite is de inhoud van de Koran gerelateerd aan het Joodse geloof. Er zijn elementen van het christelijke geloof. En er zijn elementen van het heidendom. Mohammed had als koopman veel gereisd door het Midden-Oosten en was bekend met deze religie. Hij was zelf analfabeet. En de mensen leerden zijn uitspraken uit het hoofd en zij schreven ze soms op. Op palmbladeren, op stenen, op schouderbladen van beesten, stukjes leer. En nadat Mohammed gestorven was, werd de behoefte gevoeld om al die uitspraken die in omloop waren te verzamelen en te autoriseren of het echt was of niet en vast te stellen. En zo was een van de opvolgers van Mohammed, was een kalif, hij heette Uthman. En die kalif Uthman, die zegt, ja, er is te veel verwarring, we moeten een definitieve versie van de Koran hebben. Zo heeft de mensen daartoe aangesteld die daar wat onderzoek naar moesten doen. En toen zijn ze gekomen tot de verzameling spreuken. En hebben ze gesteld dat dat is nu de Koran. En dat werd vermenigvuldigd en verspreid naar islamitische centra. En alle andere kopieën of fragmenten moesten allemaal vernietigd worden. Op de doodstraf. En zo kwam de Koran tot stand. Er is geen bewijs voor de inspiratie van de Koran. Er zijn geen interne bevestigingen. Alles vloeit voort uit vermeende openbaringen. Er zijn ook tegenstrijdigheden in de Koran. Maar men mag dat niet kritisch onderzoeken. Want dat is heiligschennis en daar staat de doodstraf op. De Bijbel is binnenste buiten gekeerd. Is door allerlei critici onderzocht en uit elkaar gescheurd en gehaald. En de Bijbel is er nog, volkomen. Als ze diezelfde procedure zouden toepassen aan de Koran, dan zou er niets van overblijven. En daarom mogen wij gemeenten toch wel heel dankbaar zijn voor het geopenbaarde woord van God. De inhoud van dat woord van God wijst op de zaligheid door de Heer Jezus. De Koran leert geen betaling voor de zonde. Er is geen offer voor de zonde. Je moet door de goede werken proberen te doen, maar het is nooit zeker. Een moslim praat ook over dit leven, wat Allah nu voor hem doet. Maar straks, dat weten ze niet. Er is geen zekerheid. Wat is dan Gods woord toch heerlijk, gemeente? En nou ziet de Heere neer op hen die beven en vrezen voor zijn woord. Dat betekent diep respect hebben voor dat woord van God. Dat woord dat geeft verkwikking, geeft vertroosting, geeft richting. Het is soms wel moeilijk, maar je raakt er nooit in uitgestudeerd. En steeds vind je weer wat nieuws. Dat woord verbindt aan de Heere Jezus. De Heere Jezus spreekt daarin in dat woord tot het hart van een mens. En door dat woord wordt een mens wedergeboren. Het is het zaad van de wedergeboorte. Er komt nieuw leven, nieuwe hoop. Het wordt gedragen door de liefde. Heel dat woord richt zich op liefde van God tot zijn volk. En zijn volk liefde tot de Heere. Dat is ook een concept helemaal vreemd voor de Koran. Liefde is er niet. Maar de Heere wil in gemeenschap leven met zijn volk. In liefde door de Heere Jezus Christus. Wat vreselijk om dat woord naast ons neer te leggen. Wat gooien wij weg, zo'n heerlijke openbaring. En de Heere zal ook vlammend wraak oefenen over hen die zijn woord niet gehoorzaam zijn. Hoe nodig dat wij dat woord lezen en handelen. En dan zijn we, zegt de Heere Jezus, als een man die zijn huis bouwde op de rots. En als er dan stormen en vloeden komen, dan blijft het huis staan. Het is gefundeerd op het woord. Maar als we dat woord niet daarna leven, dan zijn we als de man die zijn huis bouwde op het zand. En de vloedgolven en de stormen kwamen en dat huis stortte in elkaar. Daarom. Laten we dat woord liefhebben, lezen, want het is Gods geïnspireerde woord. Amen. Laten wij zingen 119, vers 53, Psalm 119, vers 53. Laten wij bidden en danken. Heere, zo willen wij u aanbidden voor uw bijzondere zorg voor ons en voor onze zaligheid. Heere, laten wij toch letten op die zorg. En laten we toch uw zorg niet naast ons neerleggen. Maar help ons uw woord te onderzoeken. En uw woord in de gezinnen te lezen. En daaruit de kinderen voor te houden. En met hen te spreken over uw woord. En laat het voor ons een richtsnoer mogen zijn. En laten de vaders in hun gezinnen het woord Gods uitleggen. Dat ze een profeet zijn in hun huwelijk en in hun gezin. En Heere, wilt u onze jonge mensen doen leven bij uw woord. En wilt u met uw Heilige Geest ons uw woord verklaren. Opdat wij behouden mogen worden. Dat wij de zaligheid mogen ontvangen. Dat we mogen ervaren dat het woord van God het zaad der wedergeboorte is. Heere, dank u voor uw heilig woord. Leer ons daarna te leven. Gaat u met ons deze week. Bewaar ons voor het verkeerde. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 52, het zevende vers. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.